Gemeente des Heren. Ik zal het u maar meteen in zin 1 zeggen. De preek van de profeet Jona is alles behalve prettig. Het is geen fijne, vertroostende preek die Jona heeft uitgesproken. Alles behalve dat. Ik denk dat we allemaal wel een beetje naar de kerk komen met de gedachte om getroost en om versterkt te worden. Het leven is al moeilijk genoeg. En dan ga je naar de kerk om daar nieuwe acht op te doen. En toch is die preek van Jona zo bemoedigend en vertroostend. Misschien eerder het tegendeel. En eigenlijk mag je van een profeet ook niet veel anders verwachten. Profeten stonden in de oudheid meestal tegenover koningen. En zeiden tegen die koningen wat ze niet goed deden. Profeten stonden tegenover het volk. En zeiden tegen dat volk, je moet weer terug naar het houden van de geboden. En ook dat vonden de meeste mensen niet prettig. Ik zocht vroeger wel eens naar een mooie sluitende zin van een van de toespraken van Jezus. Moet u eens in Matteüs lezen hoe Jezus meestal een toespraak afsluit. Vaak is dat niet zo vertroostend en bemoedigend als je wel zou hopen, denk ik. Dat wil niet zeggen dat het geen evangelie, geen goede boodschap. Maar vaak is het niet zo bemoedigend als wij denken. U hebt waarschijnlijk Jona 1 met ons, we hebben met elkaar Jona 1 gelezen, u hebt waarschijnlijk meegelezen. En het is natuurlijk een prachtig verhaal. Het is ook een beetje een bijzonder verhaal, er is maar één boek dat dat zo weergeeft. Het lijkt een beetje op de verhalen van Elia en Elisa. En het had wat dat betreft ook net zo goed in Koningen kunnen staan. Het gaat in de ene plaats, in dit verhaal, aan de kant staat Jona en aan de andere kant staan heidenen. De mensen die God niet kennen. In onze eigen tijd zouden we dat vertalen met aan de ene kant de kerk, de gelovigen, en aan de andere kant de wereld. De ongelovigen. Dat zou je als het thema van het boekje kunnen zien. En om het in kerkelijk taal te zeggen, eigenlijk gaat Jona over hoe je missionair in de grote stad kan leven. De gemeente in de grote stad. De christelijke kerk voor de wereld. En wij kunnen soms in de kerk doen of er in Johannes 3 staat, want al zo lief heeft God de kerk. Maar dat staat er niet. Er staat, want al zo lief had God de wereld. En eigenlijk begint het al bij de schepping. Heel de wereld is de schepping van God. En als je uit heel de wereld daar één mens uitpakt, één volk aanspreekt, in Abraham, dan zegt hij, wees een zegen voor de volken rondom. Of een ander voorbeeld, denk aan de 10 geboden. Het tweede gebod is aan het eerste gelijk. En dat is, heb je naaste lief. Het gaat God niet om de kerk. Het gaat God om deze wereld. Je zou kunnen zeggen, Jona 1 en 2 horen bij elkaar en Jona 3 hier ook. En deze preek we beperken tot Jona 1. Dus die andere hoofdstukken laten we liggen. Ook de verwijzingen, die er een paar keer zijn in het Nieuwe Testament, komen we nu niet aan toe. Ik wil eerst even stilstaan bij wie Jona eigenlijk is. Zo Vervolgens nadenken over de grote stad Nineveh. En dan het verhaal een beetje volgen. Het is een mooi verhaal, een boeiend verhaal. Ik denk dat dat ook voor de kinderen begrijpelijk is. Jona, Nineveh en het verhaal. Wie was Jona? We weten niet zoveel van Jona. Zijn naam betekent duif of God, wilde duif. En zijn vader heette Amittai. Dat betekent God is trouw. Hij zegt in vers 9 wel iets van zichzelf. Hij zegt daar, ik ben een Hebreeër. Dat betekent dat hij een afstammeling is van Sem. En eigenlijk gebruikt hij het woord voor de Joden dat de buitenlanders in die tijd gebruiken. Zoals wij in het buitenland niet zeggen dat we Nederlanders zijn, maar Hollanders. Maar dan weet hij nog niet zoveel van Jona. Dat zegt hij wel daarna. Hij zegt ook nog in vers 9... Ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Jona vreest God. Welke God? Nou zegt hij zegt niet de God van de hemel en de aarde, maar hij zegt de God die de zee en het droge gemaakt heeft. De God is ook van deze storm waar we nu in zitten. Jona is een man die de God van de hemel en de aarde dient. Hebt u iets met Jona gemeen? Misschien zeggen wij dat niet meer zo in onze tijd, dat wij de God van de hemel, van de zee, de God die de zee en het droge heeft gemaakt. Wij geloven door Jezus Christus in God. En wij zeggen van iemand dat hij bekeerd is of wedergeboren of het algemene. Jona, zouden we nu zeggen, is een christen. Een mens zoals u en ik. Als u gelooft dat Jezus Christus voor u geweest. Gelooft u in Jezus Christus? Gelooft u in de God die de zee en het droge gemaakt heeft? Als dat zo van pas komt in een gesprek, zoals hier ook met die mannen op een belangrijk moment in het leven. En ze vragen aan u, wat is uw werk? En waar kom je vandaan? En waar woon je eigenlijk? Tot welk volk behoor je dan? Wat zeg je dan eigenlijk tegen de ander? Geloof jij in de God die de zee en het droge gemaakt heeft? Dat is al wat trouwens. Dat moet wel een machtige God zijn om de zee en het droge te maken. Ik denk dat velen van ons afgelopen zomer de zee en het droge wel eens hebben gezien. En als je gelooft in God, dan is dat gemaakt door jouw God. De zee, de onmetelijke zee en het droge. Het is wat. Ja, wij weten wat het is, maar God heeft het gemaakt toen het was. Om het zo te zeggen, je moet er maar opkomen. Om de zee te maken. En het droge. Als je zo'n God dient, dan schept dat natuurlijk wel verplichtingen. Je kan niet zeggen, ik dien de God die de zee en het droge heeft gemaakt. En ik ga vervolgens over tot de orde van de dag. Als je zo'n machtige God dient, dan kan het niet van je schouders glijden. Maar dan heeft je ook iets te zeggen. Denk ik. En dan lees je in de Bijbel. En je luistert naar de woorden van Jezus. Want dan komen de woorden van God komen dan vanzelf op je af. Of je nou thuis de Bijbel leest. Of dat je in de kerk zit en je luistert naar de woorden van God. Als je de God dient die de zee en het droge heeft gemaakt zoals Jona. Dan hoor je ook, het woord des Heren geschieden tot Jona. Daar kan je niet omheen. Nu niet, en morgen niet. En wat zegt God tegen u en tegen jou en tegen mij? Maak u op. ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Ik denk dat het goed is om dat vast te houden. Het verhaal door. Jona is een christen die de woorden van God heeft gehoord. En die moet naar de grote stad Nineveh. Wat is dat voor een stad, Nineveh? Nou, in ieder geval in die tijd de hoofdstad van de vijand. En die heeft misschien pas, het ligt in het noorden van Irak. Nog steeds wonen er 2,5 miljoen Assyriërs daar. Ze worden verwacht. Het is toch wel frappant dat de stad in het Oude Testament als eerste wordt genoemd. En na de afsluiting van de Bijbel van Kanon het eerste volk is dat overgaat tot het christendom. Een grote stad. Een heel grote stad. Je had 3 dagen nodig om er door te gaan. En er staat in de Bijbel meer dan 120.000 zielen, inwoners zijn er. Bovendien is het ook een slechte stad. De zonden die in Nineveh plaatsvinden worden in Nahum beschreven. Er staat wreedheid is er in die stad. Plundering. Wij zouden zeggen criminaliteit. Prostitutie. Occultisme. Uitbuiting. Wij zouden zeggen fraude. Het is alsof je de krant van gisteren leest. Een grote stad. Met vanzelfsprekend heel veel zonde. Er gaat er van alles en nog wat mis. Net zoals in Rotterdam. En al die zonden die zijn opgeklommen voor het aangezicht van de Heere. Hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht, staat. Hij ziet de grote stad en hij ziet alle zonden. En je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt wel in die stad. En dat neemt al maar toe. Er komt geen einde aan. Steden overschatten zichzelf daarin. Je kunt het niet zo gek bedenken. Dat geldt denk ik ook voor ons. Wat er allemaal aan zonde plaatsvindt in de stad. En God zegt, nu heb ik al die zonden gezien. En daar ga ik een einde aan maken. Nee, ik ga geen einde maken aan de stad. Ik ga een einde maken aan de zonde in de stad. En Jona, ik ga jou daarvoor gebruiken. Want altijd maar verder gaan van die zonde in de stad, daar ga jij een streep doorhalen. Jij gaat dat stoppen. Jij, Jood, gaat het heil brengen bij de heidenen. Jij uit Israël gaat naar de vijand. Jou ga ik gebruiken om de stad terug te brengen. Dat is natuurlijk nog wat om naar de hoofdstad van de vijand te gaan. Dat gaat wel regelrecht tegen onze gedachten en gezin. U kunt wel bidden op het tempelplein dat de God de hemel is van hemel en aarde en dat heel de aarde uit. Maar dat de vijand tot geloof komt. We zijn gewend om onze zaak tot de zaak van God te verklaren. Jona wil dat helemaal niet. Oh, die wil misschien nog wel de vernietiging van de zonde en de stad. Maar alleen de zonde, daar heeft hij geen zin in. En laten we het even weer in gedachten roepen. We hebben het over een christen. Iemand die gelooft in God, die de zee en het droog heeft gemaakt. En zulke mensen gaat God gebruiken om de wereld te redden. God gebruikt de ene mens om de andere mens het heil te brengen. En God gebruikt de christelijke gemeente in de stad om het evangelie door te geven. Maak u op, ga naar de grote stad en predik tegen haar. Want hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Gemeente, mag ik u dat vragen? Wat doet u voor de stad? Wat betekent u voor de zondige wereld? Welke rol speelt onze Maranatenkerk hier in deze wijk? Jezus zegt tegen zijn volgelingen: u bent het zout, dat wil zeggen, u hebt kennis van God in deze wereld. U bent het licht van de kerk. Nee, u bent het licht van deze wereld. En een stad helemaal boven op een berg, die zie je van grote afstand. Die kan niet verborgen zijn. De aarde is afhankelijk van het zout. De wereld wacht op het licht dat wij verspreiden. Hoeveel mensen in onze stad zijn er op zoek naar God? We kunnen nergens op de top van de berg de stad vinden waar ze naartoe moeten. De mensen van Nineveh hebben uw verkondiging nodig. En de heidenen zijn afhankelijk van uw getuigenis. Misschien ontmoeten de klasgenoten van jou maar 5 christenen tot op heden. En jij bent er één van. En u weet dat ik een lange tijd in het algemeen christelijk onderwijs heb gewerkt. En in iedere klas zaten wel een paar christenen. En gelukkig, dat gebeurde ook regelmatig. Dat kinderen uit gezinnen waar niemand naar de kerk ging. En dat leerlingen uit families waar niemand iets van God afwist, tot geloof kwamen. Gedoopt werden. Belijdenis deden. Omdat ze het evangelie gehoord hadden van iemand bij hen uit klas. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Wat doet u met de grote stad? Laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Veel christenen hebben er niet zoveel zin in. En ze betekenen eigenlijk ook niet zoveel voor de omgeving waarin de kerk staat. Moet je toch eens voorstellen dat je het heil moet gaan brengen aan moslims. Dat je iets uit de Bijbel moet zeggen tegen asielzoekers. Of tegen die asociale types. Of gewoon maar de buurman die helemaal niets weet van de buurman. Dat is niet zo makkelijk. We weten misschien ook niet eens hoe we dat moeten aanpakken. Ik denk dat als, zoals wij hier staan en zitten, dat we heel veel begrip kunnen opbrengen voor Jona. Aan je vijand het evangelie brengen. Weg uit de stad. Andere kant op. En wel precies weten waar je aan toe bent. Nineveh ligt in het oosten. Helemaal aan die kant. En hij gaat helemaal naar de andere kant. Het westen. En in die tijd was het zo dat je binnen 1 jaar moest terug zijn in je eigen land. Anders maakte je alle aanspraken die je had op het land waren voor jou niet meer geldig. En Jona ging naar Tarsis en dat betekende dat hij precies in 1 jaar ook weer terug kon zijn. Met andere woorden, hij ging zo ver mogelijk. En nog net binnen de grens staat er een paar keer. Hij vlucht naar Tarsis in vers 3. Van het aangezicht des Heren weg. En even later nog een keer. Naar Tarsis. Van het aangezicht des Heren weg. En weet u, misschien is dat nog wel erg. Waarom Jona vlucht? Weet u waarom deze christen niet naar die grote stad wil? Deze man die gelooft in de God die de zee en de aarde heeft gemaakt, het droge heeft gemaakt. Hij zegt het zelf, stuk 4. Hij weet dat God genadig en barmhartig is. En hij weet dat God langmoedig is en groot van goede tierenheid. Jona weet dat God berouw heeft over het kwade. En zonder nou precies te zeggen wat hij daarmee bedoelt. Maar hij weet in ieder geval, die mensen daar in de stad, die heidenen, die zouden wel eens tot geloof kunnen komen. Dat heb ik toen al gezien, zegt hij dan. En daarom wil ik niet het evangelie brengen in zo'n grote stad vol ongelovigen. Hebben ook wij niet vaak moeite met mensen van de wereld die tot geloof komen? Dan gaat hij weg bij God. Hij vlucht. Maar God werpt een grote storm op de zee. In de versen 4 en 5. En Jona gaat helemaal aan de onderkant van het schip, waar de zijden van het schip samenkomen, en daar ligt hij neer. En dan slaapt hij in een diepe slaap. Eigenlijk staat een dodelijke slaap. Ook al zo wonderlijk dat dat kan. Dat je zo van God kan wegvluchten, terwijl je weet dat je in die grote stad moet zijn. Dat je dan ook nog in slaap valt. Het is misschien wel opmerkelijk dat Jona niet gewoon thuis is gebleven, want dat had natuurlijk ook gezien. Maar hij wil niet thuis blijven, hij wil de andere kant op gaan. Weg bij God. Hij moet er moeite voor doen, hij moet een reis betalen. Maar hij heeft er allemaal voor over. Hij gaat er vandoor en valt in slaap in het schip. En dan komt er een grote storm op de zee. Jona neemt die zeelui mee in zijn zonde. Als christenen niet doen wat God ze vraagt, brengen ze heidenen in gevaar. En die zeelui die gaan aan de slag. Die gaan echt aan het werk. Natuurlijk om de tip te redden, om de spullen te redden, maar ze gaan ook bidden tot hun God. Waarschijnlijk kwamen zij uit verschillende steden en iedere stad zijn eigen God. En zo gaan ze ook allemaal bidden tot hun eigen God. Als je de God die de zee en het droge gemaakt heeft niet kent, tot wie moet je dan eigenlijk bidden? Dan heb je alleen maar je eigen God. En dan moet je maar naar op zoek. Kijk maar in grote warenhuizen. In de Bijenkorf. Er is één kast, theologie en filosofie. En twee kasten met alle soorten religieuze boeken. Spiritualiteit. Geloof. Gemeente, waarom zoeken die mensen die boeken in die kast? Waarom bidden al die mensen maar tot hun eigen God? Zou dat te maken kunnen hebben met het feit dat Jona slaapt? Is dat beeld van de kerk zoals ik ergens las? Hoe vaak zijn wij alleen maar met onszelf bezig? Hoe vaak komt de kerk, komt de wereld op de agenda van de kerk? Hoeveel contact hebt u met mensen die niet vertrouwd zijn met God? En hoe vaak gaat het erover met ongelovigen? Dat mag ik toch wel aan u vragen, gemeente. Of denkt u dat we beter zijn dan Jona? Dan komt de kapitein. Die komt naar Jona toe. Jona wordt de tweede keer geroepen. En eigenlijk met dezelfde woorden als God Jona riep. Sta op, zegt hij. Roep tot uw God. Misschien zal die aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Jona wordt wakker gemaakt door de kapitein. En een heiden zegt tegen hem. Je moet bidden tot je God. En zo helpt God Jona uit de droom. Er staat trouwens niet dat hij dat gedaan heeft. Dat leek me ook niet makkelijk als je op vlucht bent, te vlucht bent voor God, om dan weer te bidden. En die schippers hebben veel ervaring van de weersomstandigheden. Die hebben toen ze uitkeken, toen ze uit zijn gevaren, hebben ze gekeken naar de lucht. En toen hebben ze gedacht, dat moet wel kunnen nu. Er zit geen zwaar weer in. Laten we maar vertrekken. En nu ze eenmaal op zee zijn, zien ze de storm alle kanten om hun schip. En ze leggen het uit als het ingrijpen van boven. Ze zeggen, er moet iets aan de hand zijn. Er moet iets bovennatuurlijk zijn. Waarom gebeurt ons dat? Want toen wij wegvoeren, toen was er iets aan de hand. Weet je wat, we zullen het lot werpen. En dan gaan we kijken wat er aan de hand is. En in de spreuken staat, het lot wordt schoot geworpen, maar het gehele beleid daarvan is van de Heer. Het lot valt op Jona. En dan zijn de vragen aan Jona niet van de lucht. Verklaar ons nader. Waarom dit kwaad ons overkomt? Wat is je werk? En waar kom je vandaan? En dan beleidt Jona zijn geloof. Te midden van de storm zegt hij dat hij de God dient. Die de zee heeft gemaakt. En daarmee zegt hij eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant, die zee waar we nu in zitten, waar het voor stormt. Ja, dat is wel de zee van mijn God. En die heeft de wind er wel onder. Maak je niet bang. Maar tegelijkertijd is aan het vluchten voor de God. En die mensen zijn verbijsterd. Hoe kun je nou zeggen dat je gelooft in de God die de zee heeft gemaakt en tegelijkertijd vluchten over de zee? Het zal ook bij jou zijn om te weten wat we nu moeten doen. Kijk eens, zeggen ze tegen hem, hoe machtig God is. Wat moeten we nou doen? Wat moeten we met u doen om de toren van de God te stillen? Want die zee die wordt hoe langer, hoe onstuimiger. Dan wordt Jona eerlijk. Dan zegt hij, neem mij op en werp mij in de zee. En zo zal de zee stil worden van u, want ik weet dat deze grote storm u om mij overkomt. Jona bekent zijn schuld. En zeker, het lijkt heel eerlijk wat hij zegt tegen deze mensen. En toch roept het ook nog heel veel vragen op. Want waarom springt hij zelf niet overboord? Waarom laat hij dat aan die mannen over? Want die mannen die willen dat niet. Soms zijn nieuw niet-christenen zo beschamend aardig. Ze gaan er alles aan doen om dat schip alsnog te redden. Eerst gooit van alles overboord. En dan gaan ze nog een keer bidden. Ja, u leest het goed. Ze gaan nu bidden tot de God van Jona zelfs. Eerst vragen ze of ik dat kan voorkomen. En vervolgens bieden ze hun verontschuldigingen aan en werpen Jona overboord. En ze kijken met grote ogen naar de zee die stil wordt. En de zee staat stil van haar verbolgenheid. Ze geloven God. Ze willen hem gelofte doen en opbrengen. Want die God van die zee, die moet wel machtig zijn. Wat dat precies betekent, dat weten we niet. Omdat het in de oudheid wel makkelijker was om een van de andere goden aan de rij goden toe te voegen. Maar wat gebeurt er dan? Jona overboord. En dan beperk ik me even tot Jona 1. Alsof we niet weten wat er in Jona 2, 3 en 4 is gebeurd. Dat wist Jona niet. En dat wist de zeelui niet. Laten we kijken wat er gebeurt. Eerst naar de zee. De zee, die wordt stil. Die staat stil van haar woede, van haar verbolgenheid. De zee is niks meer te merken van de boosheid van de machtige God die de zee gemaakt heeft. Het schip kan naar de kust. Ze waren waarschijnlijk dicht bij die kust. Van de zeelui. Wat gebeurt er met de zeelui? Nou, die zijn heel diep onder de indruk van die God van Jona. Ze hebben één keer van Jona over die God gehoord. Die God moet wel machtig zijn. Maar verder is het stil. Ze horen niets meer van die machtige God. Zwijgen, wat weten de heidenen dan van God? Nineveh dan. Wat gebeurt er met Nineveh? Die grote stad. Ja, Nineveh zondigt maar door. Hun boosheid is opgeklommen voor het aangezicht van God. Maar er gebeurt niets meer mee. Ook dan wordt het stil. Ze weten het niet eens dat God hun zonde kent. Meer dan 120.000. En Rotterdam is 5 keer zo groot. En Jona dan? Wat gebeurt de profeet met de christen? Helemaal niets meer, gemeente. Ook hij is stil. Na een paar angstige uren zal hij waarschijnlijk de dood tegemoet gaan. Daar was hij zeker van. Ik kom nooit meer terug in het leven. De grendelen zijn achter mij gesloten, schrijft hij later. Dat het beeld van de kerk. Verder. God is er nog. De Heere beschikte nu een grote vis. Je zou ook kunnen vertalen met. De Heere hield een grote vis gereed. Om Jona in te slokken. Gelukkig wel, dat is het evangelie. Boven de kerk staat God. Ook al is hij soms onstuimig. En weet u waarom God zometeen Jona gaat redden? Dat zit hem in Nineveh. God kan die stad met 120 mensen toch niet loslaten. En zeker, God redt Nineveh. Maar Jona mag er wel bij bedenken dat het was vanwege die grote stad. Maak u op en ga naar de grote stad. Ik zei aan het begin van de preek, nee, het is geen prettige preek, geen troostend woord. En toch zou ik u willen vragen om na te denken over de boodschap van Jona 1. Wat heeft deze profeet u persoonlijk en ons als gemeente te zeggen? En wat betekent dat voor jou als je gaat wonen en gaat werken? En wat doen wij hier in de grote stad met de opdracht van God? Jezus zegt, u bent het zout van deze aarde. Jij bent het licht van deze wereld. Maak u op. Ga naar de grote stad. Tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Amen.